Beleggerspanel.
Meta verkoopt de technologie achter haar digitale munt Diem voor $200 miljoen aan Silvergate Capital. En Spotify is 2 miljard in waarde gedaald na de uitspraken van artiesten Neil Young en Joni Mitchell en het dreigement om hun muziek van het platform te halen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Karel Merks van Beleggersbelangen, beleggingsspecialist al daar. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroef en Lemberger. Fijn dat jullie er zijn.
Ja, goedemiddag.
Met traditiegetrouw als eerste vraag jullie laatste transactie. Karel, wat heb jij daarover te melden?
Aandelen Chevron in de Verenigde Staten halverwege december.
En waarom?
Omdat toen bleek dat oliebedrijven nauwelijks meer investeren in toekomstige oliewinning. En er toch nog olie nodig is in de toekomst. En daarnaast trekken ook heel veel beleggers weg als pensioenfondsen en andere grote partijen. En dat zorgt er dus voor dat de waarderingen aan het dalen zijn in die sector. En dat biedt volgens mij kansen.
Kansen. Ja, we gaan het zo meteen nog over de cijfers van Shell hebben. Dan komen we misschien een soortgelijk verhaal tegen. Het is al wel van even geleden, hè? Halverwege december. Dus je houdt je koest.
Nou ja, klopt. Want ik bedoel, het is geld verdienen doe je door te blijven zitten. En niet door non-stop te handelen. Want vaak zie je dat als je elke week transacties doorvoert, dat het rendement naar beneden gaat omdat je te veel naar je emoties aan het luisteren bent.
Neem dus liever wat minder. Gevoelsmens.
Ja,
naar welke
zeker,
emoties, heb jij, naar welke emoties heb jij geluisterd?
Ik kan ook rustig zitten. En het advies van Keidel om niet te veel te traden, dat neem ik ook zeker ter harte. En afgelopen maand zijn we wel gechallenged, wel uitgedaagd met die rotatie in de markt. Maar ook met het onder druk staan van de markten. En daar hebben we toch een opportunity in gezien. Dus de laatste transactie was een uitbreiding van ons aandelen-exposure. Dat hebben we eigenlijk wel een beetje middle of the road gedaan. We hebben een core portefeuille en daar zit meer zeg maar overtuiging, high conviction, selectie specifiek in. Voor een belangrijk deel ook gericht op groei en nieuwe economie, innovatie en dergelijke. Maar vorige week hebben we besloten dat we ook in Europa ons exposure wat uitbreiden. En dat hebben we een beetje met een trekker gedaan. Dus het is ook eigenlijk meer een tactische asset-allocatie-overweging, zoals dat dan heet.
Nou, keurig inderdaad.
En, in het jargon. Maar het betekent, we hebben ons aandelen-exposure wat uitgebreid. Tot, laat ik zeggen, licht overwogen. En dat hebben we met trekkers MSCI Europe.
Want voordat we specifiek ingaan op cijfers van bedrijven. Het was het maandje wel. Ik sprak een uur geleden met Koen Bender, die zowaar opgelucht leek dat het eindelijk februari was. Dan konden we januari een beetje afsluiten. Was het inderdaad een horrormaand?
Nou, wel met enorme fluctuaties. Dus volatiliteit, zoals dat dan in het beleggersjargon heet. En we hebben eigenlijk anderhalf jaar van de Dow Jones en van de S&P 500 geen beweging gezien van groter dan 1,5% op één dag. En de Nasdaq bleef ook heel keurig in lijn. Maar afgelopen januari hadden we echt hele grote uitslagen. En zelfs ook intraday reversals. Weer zo'n beleggersjargon. Maar dat betekent dus echt, één dag hadden we bijvoorbeeld van de S&P 500, zelfs 4,5% vanaf een dieptepunt. Ja, dan, als je alleen naar de dagstanden kijkt, dan zie je misschien ook nog wat weinig. Maar zelfs intraday wisselt de stemming behoorlijk.
Ja, dat was maandag natuurlijk waarover je het hebt. En afgelopen donderdag zagen we het tegenovergestelde bij het rentebesluit. Dat we om 8 uur 's avonds al 3% in de plus stonden in de Nasdaq. En dan lager sluiten. Dus die reversals betekenen dat beleggers heel erg zenuwachtig zijn.
Je kunt er twee kanten op gaan.
Ja, laten we even kijken naar Apple. Hè. Dat heeft de cijfers bekendgemaakt. En dat ligt er niet om een recordomzet van, hoeveel is het eigenlijk? $124 miljard?
Per kwartaal, hè?
Per kwartaal. Nee,
niet eens over een jaar, maar over een kwartaal. Ja, ja, ja.
En dat ondanks de chiptekorten, ondanks de correctie van de techbedrijven, dan zie je toch dat Apple misschien een eenzame uitzondering is. Of kan dit ook betekenen dat als Apple goed presteert en zegt, joh, we hebben het ergste wel gehad, dat de hele techbranche, de hele techsector daarvan kan van profiteren?
Apple heeft natuurlijk het voordeel dat ze het grootste bedrijf op de wereld zijn. En niemand durft tegen Apple te zeggen, we leveren wel wat minder aan Apple. Dat doen ze liever bij andere bedrijven. Dus ze hebben het voordeel dat ze zo sterk zijn. Maar die cijfers waren echt geweldig. Want ik heb een aantal cijfers opgeschreven. Die omzet steeg inderdaad, wat je zei, met 11,2%. Alleen de kosten die stegen maar met 3,9%. Waardoor uiteindelijk door het inkopen van eigen aandelen de winst per aandeel met 24,1% omhoog ging. En beleggers houden van hogere marges en grotere winsten per aandeel. Dus beleggers waren enthousiast.
Wil jij een kanttekening plaatsen, Wim? Of
nee, ik had alleen maar onderschrijven. Margeverbetering en Apple. We zien natuurlijk al een jaar lang tekorten zeg maar, van chips. En daar heeft Apple heel goed op ingespeeld. Om niet alleen zeg maar de toeleveranciers, maar sommige dingen ook in eigen productie te nemen. Ze hadden bijvoorbeeld eigenlijk nog te weinig omzet in iPads. Maar wat bijvoorbeeld ook nu goed liep, was bijvoorbeeld de iMac. De notebooks.
Die iPad bleef toch een beetje achter, als ik het goed begreep, omdat ze daar juist afhankelijk zijn van externe leveranciers.
Ja, precies. Dus er zitten best zeg maar wat disrupties, wat strubbelingen in de distributieketens. En daar heeft zelfs Apple wat last van, anders hadden ze nog meer verkocht.
En het enige wat nog beter draait bij Apple dan de bedrijfscijfers is de koers van Apple. Ja. Dat is werkelijk gigantisch. Ik heb een paar datapunten op een rij gezet. Als je kijkt vanaf 2016 zijn er met aandelen Apple 621% rendement behaald. En geen enkele van de bedrijfscijfers zijn zo snel gestegen. Wij kijken altijd bij beleggersbelangen naar welke cashflow is er bij een bedrijf. En dat zetten we dan af tegen de aandelenkoers. En je zag in 2016 dat er 12% cashflow per jaar beurskoers was. En inmiddels is dat gedaald tot 3%. Dus die waarderingen zie je alleen maar toenemen.
We gaan naar de waardering is natuurlijk wel hoog, maar ze hebben desondanks ook nog een enorme kasvoorraad. Dat kan je allemaal wel meenemen. Dus ze hebben de verwachtingen iedere keer meer dan waargemaakt. En wat dat betreft is Apple een beetje ook de value play onder de technologieaandelen. Misschien inmiddels wel wat minder. Maar je ziet afgelopen maand hebben zij ook een correctie ondergaan. En dan schrijft het FD afgelopen weekend, dat vond ik wel eerlijk gezegd lachwekkend, eerlijk gezegd, een sprankje hoop voor de technologie sector. Maar het was niet alleen Apple. Het was ook Microsoft wat met geweldige cijfers kwam. En je ziet eigenlijk gewoon dus de digitaliseringstrend. Die is alleen maar versterkt door de coronacrisis de afgelopen twee jaar.
Maar Wim, word je echt niet een beetje niet zenuwachtig op het moment dat je ziet dat de cashflow yield 3% is? Nog nooit in de geschiedenis zo laag. Dus je waarderingen nog niet zo hoog. En als het weer een beetje teruggaat richting de gemiddelde waarderingen uit het verleden, dan kan je met Apple ook wel een tikje oplopen, toch?
Nou, heel specifiek. Nou, Apple heb ik toch nog steeds groot vertrouwen in. Dat zal ik ook toegeven. Maar we zien het gewoon heel breed in die techsector. Er zijn nog enorm veel drivers die ook de toekomstige groei genereren. Denk bij Apple bijvoorbeeld aan de headsets, de virtual reality brillen en wat er nu aankomt. Hè? Natuurlijk met de metaverse. Wie gaat daarvan profiteren? Niet alleen met eigen software, maar ook met de hardware. En ook de hele services van Apple. Van Apple Pay tot Apple Music. We gaan straks nog over Spotify praten. Maar ja, dat is een duel om de hegemonie.
Ik heb nog drie joekels van bedrijven voor jullie klaarstaan. Moeten we toch nog even kort aan toekomen, denk ik zomaar. Want Amazon komt ook met cijfers. 3 februari, als de agenda een beetje klopt, is een hele grote werkgever. Er werken ontzettend veel mensen. Misschien zie je dat nog niet helemaal terug in de laatste kwartaalcijfers. Maar zullen zij te maken krijgen met stijgende loonkosten, denk je?
Sowieso. Bij het vorige kwartaal zei Amazon al, voor elke dollar extra loonkosten gaat het ons op jaarbasis 750 miljoen kosten. En de loonkosten stijgen al. En als je dan kijkt naar het derde kwartaal, de vierde kwartaalcijfers moeten nog uitkomen, dan zie je die omzet stijgt met 15,3%. Alleen de netto winst daalt met 35%, omdat de loonkosten stijgen. En ik verwacht dat die loonkosten nog veel verder zullen stijgen.
Er zijn mensen die nu hun baan eraan geven, hè? De Great Resignation, mensen Klopt. Die überhaupt niet meer terugkomen, die moet je toch weer ergens zien te verleiden om iets te gaan doen.
Klopt, en dat kan alleen met extra geld. En nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis hebben zoveel mensen vrijwillig hun baan opgezegd elke maand. En elke maand komt er weer 1 of 2 tiende bij. Omdat ja, je gaat aan je werkgever salarisverhoging, je krijgt het niet en je gaat ergens anders werken.
Ja, dus dat ga je dan ergens terugzien, neem ik aan, ook in de omzet en de kosten van
Ja, zeker. Dit is een kostenfactor. En Amazon is ook achtergebleven afgelopen 12 maanden. En ook recent.
Ondanks corona, zeg ik er maar meteen bij.
Ja, ondanks corona. En je ziet inderdaad de kosten van die distributiecentra en van de bezorging, die stijgen wel. Maar ja, wat is nou de grootste winstmaker van Amazon? Ja, we kennen natuurlijk, het is een retailer en ze bieden ook een platform voor derden. Maar eigenlijk de grote winstmaker, het is maar 13% van de omzet, maar meer dan 60% van de winst komt van Amazon Web Services. En dat zijn de clouddiensten. En daar zullen we deze week naar kijken. Als Google Alphabet zeg maar de cijfers rapporteert vanavond naar beurs. Maar ook bij Amazon op 3 februari naar beurs.
3 februari is volgens mij ook de dag dat Shell naar buiten gaat komen met de cijfers.
Voor beurs.
Wat zei ik?
Voor beurs dan, ja.
Ja, precies, voor beurs.
Dus dat is morgens.
Dat zijn denk ik ook cijfers die er best goed uit zouden kunnen zien, toch, Karel?
Zeker weten. Ik bedoel, wat we afgelopen maanden gezien hebben, wat ik heel erg opvallend vond, is de OPEC. Ze hadden in november 23,5 miljoen barrels geproduceerd. En ze hadden gezegd van ja, de wereldeconomie begint op stoom te komen. We gaan in december gaan wij 24,5 miljoen barrels uit de grond halen. En wat blijkt, ze zijn niet verder gekomen dan 23,7 miljoen. Dezelfde OPEC heeft gewoon moeite om de productie te verhogen. En dan zie je ook dat die olieprijzen de afgelopen weken flink aan het stijgen is geweest.
Hij piekt weer, volgens mij ook vandaag.
Ja, 90,91 in de Brent. En dat is hartstikke goed voor Shell. En als je dan kijkt naar de AEX, dan heeft Shell dit jaar 22% rendement. En er komt werkelijk niks in de buurt.
Ja, jij gaf aan je laatste transactie Chevron, omdat daar nog wel wat te winnen valt. Grote beleggers die...
Ja, de reden waarom ik voor Chevron kies, is omdat ze gewoon echt een pure olieplay zijn. En minder doen met wind- en zonne-energie. Zoals...
Minder duurzaam willen zijn.
Nou ja, kijk, het is een korte termijn play natuurlijk. Want ik weet ook wel dat fossiele brandstoffen eindigen. Alleen op de komende 1, 2, 3, 4 jaar zijn er tekorten, denk ik. En dan speel ik het liever met een pure play dan met een partij wat veel meer aan het investeren is.
Mm. Ja, snap je die afweging?
Ik snap die afweging en het is wel een trading argument. En Karel heeft hem in december al gemaakt. En daar heeft hij denk ik heel goed rendement op gemaakt. En hij noemde ook, we kunnen niet meer zeggen Royal Dutch, maar het is gewoon Shell.
Nee, sinds gisteren geloof ik.
Sinds gisteren. Ja, precies. Dus ik moest allemaal tickers enzovoort in de koerssystemen moest ik ook even omzetten. En dat is dus Shell, echt nu gewoon S-H-E-L. En in Amsterdam geloof ik nog een L'tje erbij.
Ja, klopt.
Of in Londen. Nou goed, in ieder geval prima rendement. En ja, de olieprijzen die gaan door het dak. Dus als je nu geen winsten maakt, ondanks de shift die Shell wel maakt, hè, naar die gasproductie. Het is toch nog steeds meer dan 60% toch wel olie. Dus het is minder dan pure play. Je zou kunnen zeggen in het kader van de vergroening. Hè, maar als je kijkt, je hanteert allerlei duurzaamheidscriteria. Ja, dan komt Shell er eigenlijk nooit doorheen. Ze hebben zo'n enorm ongunstige uitgangspositie. Terwijl ze heel veel hebben gedaan, hè, aan het managen, het verkopen van assets, het omschakelen ook naar bijvoorbeeld de gaswinning enzovoort, wat eigenlijk schoner is natuurlijk dan de oliewinning. Maar ja, als je het op de lange termijn bekijkt en weet dat partijen als grote institutionele beleggers zoals ABP, APG enzovoort als uitvoeringsapparaat deze oliegiganten nog gaan verkopen,
dan waren ben ik laatst, daar wat huiverachtig over. Activistische aandeelhouders die zeiden, splits het maar. Zorg voor een groen Shell en een grijs of zwart Shell. Karel, zou dat jou dan over de streep kunnen trekken? Zou dat verstandig zijn?
Nou ja, het lastige is natuurlijk dat heel veel bedrijven nu groen willen zijn. En een van de grootste groene bedrijven in Europa is Ørsted met windenergie. En zij zeggen nu van ja, het rendement op nieuwe windprojecten zien we alleen maar dalen. Omdat gewoon vieze bedrijven als Shell komen meebieden. En hoe meer je betaalt voor een concessie, hoe minder rendement er te behalen is. En met het zwarte gedeelte, op het moment dat wat Wim zegt, dat alle pensioenfondsen eruit gaan, ja, dan daalt de waardering, maar stijgt weer het dividend. Dividendrendement. Als je kijkt naar een van de beste sectoren van de afgelopen 20 jaar, dan is dat nog altijd de tabaksindustrie. Iedereen ging eruit. Dividendrendementen enorm. En ze verdienen nog steeds geld.
De categorie sinstocks, ja, inderdaad.
We gaan naar een bedrijf dat toch ook ondanks alle kritiek regelmatig recordstanden aantikt.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is de gast. Karel Merks en Wim Zwanenburg. En het bedrijf waar ik het over had, moet nu toch wel een tegenvaller incasseren. Meta namelijk gaat de cryptomunt Diem op de schop gooien. Verkopen het hele project. Wim, waarom lukt het niet? Waarom zegt nu ook Meta, dat we ook nog wel kennen onder de naam Facebook, hier stopt het voor ons met die munt?
Ja, ze zijn begonnen met de Libra, heette die toen. En nu heet het dan de Diem. Ik denk eigenlijk, ze krijgen zoveel tegengas van toezichthouders. En bovendien het grote project van Zuckerberg en van Facebook, dat is de metaverse. Dus ik zou zeggen, choose your battles. Probeer niet de slag te winnen van de toezichthouders en de autoriteiten. Want cryptocurrencies, die zijn toch verdacht. Het idee was aanvankelijk, daarom heette die ook de Libra. Hij moest vrijheid bieden. Je moet beseffen dat Facebook, en dat zagen we ook bij de storingen een paar maanden terug, Facebook is soms echt gewoon voor de derde wereld synoniem aan het internet. En dan in landen als, ik noem maar één land, Zimbabwe, waar je een hyperinflatie hebt, dan is een digital currency misschien wel een betere waardeoverdracht.
Dat is toch een reden om aan vast te houden dan, in plaats van te verkopen?
Dus er zijn wel opportunities. Ik ben zelf overigens geen crypto geloven, absoluut niet. En ik vind het eigenlijk dus distractie. Dus ik vind het eigenlijk wel van het, dus het leidt de aandacht af van het management. Choose your battles. Ik ben blij eigenlijk dat Meta, Facebook er uitstapt.
Die kritiek die was er al vanaf dag 1. Hè? Wim haalt dat terecht aan. Van toezichthouders, van centrale banken. Vreesde die nu met name de concurrentie van Facebook? Of speelde er ook nog een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid? En is het terecht wijzen op gevaren van een munt van een heel groot bedrijf als Meta?
Ik heb geen flauw idee.
Nou, ik vraag het je toch. Wat denk je dat erachter zit?
Nou ja, kijk, ik denk dat erachter zit wat Wim zegt, een heel belangrijk punt. Facebook focused.
Nee, maar wat zit er achter de kritiek die er al van voor de start was op al die munten die Facebook de wereld in wilde slingeren? Hè? Libra, nu Diem. Dat heeft nooit op een warm onthaal kunnen rekenen.
Nee, maar wij vinden natuurlijk wat Facebook met privacy doet niet leuk. En op het moment dat ze al onze transacties hebben, wat we uitgeven online, vinden ze dat nog minder leuk. Ja. Ik denk dat het daar vandaan komt.
Ja. En bovendien, die currencies die zijn zo instabiel. Hè, dus het is absoluut geen stablecoin.
Stable
ja, nee, de Libra of wat dan ook. En ook Bitcoin niet. De grote niet. Dus zeg maar, het echt. Je zal stabiliteit nodig hebben. En dat moet uiteindelijk ook komen. Ook de centrale banken werken wel aan een project met digital currencies. Maar dan zal er stabiliteit moeten komen om het toegankelijk te maken voor en vertrouwen te wekken voor het betalingsverkeer. Want eigenlijk, die koersfluctuaties die we in de crypto zien, dat is hetzelfde in principe als inflatie. Waar dit juist een alternatief voor zou moeten bieden. Dus het is gewoon totaal mislukt eigenlijk.
Facebook
goed dat ze
focus,
er nog 200 miljoen voor krijgen.
Dat wilde ik vragen. Ze krijgen er nog 200 miljoen voor iets wat ze misschien wel liever kwijt dan rijk zijn. Nou, dat is dan gelukt. Er is een bank die erin stapt. Kun je er nog wat mee? Facebook heeft er toch jarenlang onderzoek in
zitten. Ja, maar wat is 200 miljoen op het moment dat je een beurswaarde hebt van 600-700 miljard? Dus op het moment dat je het gaat uitrekenen, dan zijn het kruimels, Thomas. En ik bedoel, en er werken misschien wel een aantal mensen werkten aan dat project. Maar vergeet niet dat er elke dag bij Facebook 10.000 mensen werken bij Oculus Rift. Dus alles wordt virtual reality. En jij vraagt, kan die bank er nog wat mee? Ik heb geen idee. Ik bedoel, gisteren bij de voorbespreking zei ik tegen een collega van je, het is alsof het 1907 is in de auto-industrie. Want op dat moment hadden wij 273 auto-aandelen. Iedereen wist, de auto gaat de wereld veroveren. Wie moest je hebben? Geen enkele van die 273. Ze maakten allemaal verlies. De enige die je moest hebben was het niet beursgenoteerde Ford. En we gaan sowieso wat met crypto.
Dus het komt ergens van een zolderkamertje. Eerder dan van zo'n groot gevestigd bedrijf.
Nou ja, je hebt natuurlijk centrale banken. Kijk, en op het moment dat we in 2020 hebben natuurlijk in de Verenigde Staten Universal Basic Income gedaan. Ze hebben iedereen $1000 gegeven en dan nog een keer $1000. En het probleem was, sommige mensen gingen speculeren of die gingen dat sparen. Maar ja, met een cryptomunt kan je zeggen, hier heb je $1000 en geef het de komende maand uit. Dus ik bedoel, centrale banken hebben een enorme voorsprong dat ze dit kunnen doen. En misschien een andere partij uit Silicon Valley. Of wat jij zegt, het zolderkamertje.
Misschien is het ook wel een gevolg van tegenwicht wat Mark Zuckerberg nu krijgt van de zogenaamde Oversight Board, hè, die ook benoemd is binnen Facebook. En ik zag gisteren een heel interessant interview op Bloomberg met de voormalige Deense minister-president. Nick Clegg is voorzitter en zij is co-chair, het is een zij. En zij zeggen, ze hebben ook al meer dan 80 aanbevelingen afgegeven. En ik denk ook, er moet wel een goed evenwicht komen. En Zuckerberg die zet volop in op de metaverse. En dat is zeg maar, dat wordt de volgende generatie internet met virtuele reality, dataoverdracht. En dat moet je niet te veel laten vermengen met die crypto-discussies.
We gaan verder op het pad van het reguleren van grote techbedrijven. De muziekwereld in. Spotify is bijna 2 miljard euro in waarde getaald op de beurs. Omdat Neil Young en in zijn kielzog onder andere ook Joni Mitchell niet meer op hetzelfde platform willen opereren als Joe Rogan. Inmiddels is er ook wel een reactie. Het gaat over zijn podcast, de Joe Rogan Experience. Hij is ingelijfd door Spotify een paar jaar geleden voor een heel groot bedrag. Maar hij zou in die podcast desinformatie verspreiden. Inmiddels is duidelijk dat Spotify nu met zijn eigen fact-check podcast de podcast van Joe Rogan gaat controleren. Maar het kalf is er wel half verdronken, want de beurswaarde van Spotify heeft er flink onder geleden, Karel.
Ja, wat Wim zei vorige week. Ik bedoel, we hadden natuurlijk een panieklow op 164,41. Ja. En volgens mij gaan we vandaag open op 196. Dus we zijn alweer 18-19% hoger en alles is weg. En ik denk dat het een storm in een glas water is. Om een voorbeeld te noemen, ik kan me nog herinneren een aantal jaren geleden dat Facebook WhatsApp overnam. En toen moesten we met z'n allen over naar Telegram. Want Facebook was niet te vertrouwen, dus weg bij WhatsApp. Alleen het probleem is, al je contacten staan in WhatsApp, het werkt helemaal super.
Ja, maar Spotify dus heeft iets minder dominante positie dan WhatsApp.
Klopt, maar op het moment dat jij jarenlang verschillende lijsten hebt gemaakt, je hebt een muzieklijst voor als je happy bent, een muzieklijst voor als je aan het sporten
muzieklijst
bent.
Muzieklijst met alleen maar Neil Young en Joni Mitchell.
Ja, klopt. En ik las ook in het FD-artikel dat ze al vroeger, die eerste artiest die jij noemde, zich ook al had teruggetrokken.
Ja, Neil Young heeft al gezegd dat hij de audio-kwaliteit onvoldoende vond. Ook een
ging hij weer weg. En ik denk van, zolang je niet hoort dat mensen hun Spotify-abonnement opzeggen.
Je hebt geen hoge pet op van Neil Young, hè? Hij is een rocker for the free world. Het is niet zomaar iemand. Maar misschien is het wel belangrijk dat het om Joni Mitchell gaat, om Neil Young van de vorige generatie. En doet het Spotify meer pijn als het Adele zou zijn, bijvoorbeeld.
Nou, die heeft ook wel eens een keer gedreigd. Maar die blijft er toch op zitten. Want zij weten namelijk daar waar de luisteraars zijn. En ze willen op meerdere kanalen. En er zijn gewoon twee grootmachten in de wereld van muziekdistributie. Via deze kanalen. En dat zijn Spotify en dat is Apple Music. En misschien een klein beetje YouTube nog als het om de video gaat. Dus daar wil je zijn. En ja, wat ik eerlijk gezegd wel een beetje tegenvallend vond van Spotify is de hele coole reactie zeg maar op die aantijgingen. Want inderdaad, er werd veel misinformatie verstrekt door die Joe. En, ja, maar de grote discussie is natuurlijk, zijn dit platforms of zijn het uitgevers? Nou goed, en zijn ze ook verantwoordelijk zeg maar voor de content? Ja. En dat vind ik persoonlijk. Ik ben absoluut tegen het verspreiden van misinformatie, maar er is ook een ontvanger die iets moet kunnen beslissen. Je kan er alleen maar een fact-checker enzovoort in allerlei kanalen tegenover zetten.
Maar in dit geval zou je kunnen zeggen, Spotify heeft zelf inspanningen verricht om die Joe Rogan aan het platform te binden, heeft daar fors geld voor betaald. Dat leidt dan misschien toch tot een andere verantwoordelijkheid dan de verantwoordelijkheid die Spotify draagt voor BNR Zaken doen. Dat
daarom
is ook
zijn
geweldig goed te beluisteren.
Met Joe Rogan in gesprek gegaan. En inderdaad, dan gaan ze niet met de storm van protesten in de wereld en het rumoer op social media is ook Spotify wel enigszins geschrokken naar de eerste coole reactie. Maar wezenlijk gaat het om de discussie van wat ben je nou eigenlijk voor company.
Maar jij zegt, Karel, storm in een glas water, beleggers zijn alweer een hoofdstuk verder. Maar misschien staat het voor iets groters, namelijk het feit dat bedrijven rekening hebben te houden met maatschappelijke spanningen of met toegenomen regeldruk vanuit overheden. En dat kan beleggers misschien huiverig maken voor het kopen van aandelen in dit type bedrijven. Of
klopt, dus de komende kwartaal zal heel belangrijk zijn. Van zeggen wij ons abonnement op. Want op het moment dat blijkt dat we dat niet doen en Spotify groeit gewoon en de cashflow neemt toe, daar zijn beleggers heel erg gevoelig voor, Thomas. Meer winst, meer omzet, meer cashflow.
Is dat zo, ja? Ja. Is dat wat bedrijven nou echt aantrekkelijk maakt voor beleggers? Had ik wel verwacht, hoor.
Er is een bredere verantwoordelijkheid, hè? Tegenwoordig. Iedereen spreekt ook over stakeholder, capitalisme enzovoort.
Maar uiteindelijk, mes op de keel, gaat het dan toch vooral om de resultaten?
Heel vaak wel, eerlijk gezegd, moet ik toegeven. Maar die ESG-criteria, die tellen dus mee. Hè? En dan gaat het om E, de Environmental, Social en Governance. En nou heb ik ook nog even naar die ratings van ESG gekeken, van Spotify. Better en eigenlijk heel goed gekwalificeerd. Ik ben heel benieuwd of de data-industrie het voor elkaar krijgt om daar nu een ander kleurtje aan te geven komende maand, naar aanleiding van de managementreactie. Maar als je kijkt
Want
hoe
ze, ze
beleid...
moeten wel een toontje lager gaan zingen, wat jou betreft.
Nou, als je verder kijkt hoe het bedrijf geleid wordt, bijvoorbeeld op gebied van, ik noem wel eens een omstreden punt, genderdiversiteit en zo, dus schijnt Spotify, van oorsprong een Zweeds bedrijf, ook juist heel goed te scoren. Sociale condities voor de medewerkers enzovoort. Maar uiteindelijk bij topmanagement tellen de pegels. Maar ik hoop altijd eerlijk gezegd toch ook nog het bredere perspectief. Dus ik hoop dat die gesprekken met Joe Rogan toch wel enigszins leiden tot een bijstelling en het wat meer delen van eerlijke informatie.
Dank voor al jullie informatie het afgelopen half uur. Wil je het nog een keertje terugluisteren? Spotify kan ik aanraden. Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger en Karel Merks van Beleggersbelangen. Tot een volgende keer. Zometeen dan blikken wij weer vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen met de wethouder Economische Zaken in Leeuwarden.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.